De schrik sloeg me even om het hart. Ik zag mijn Bijbel niet in mijn tas. Hij lag ergens anders, gelukkig. Het zal me maar gebeuren, zeg. Dat ik mijn Bijbel vergeten ben met mijn preek. Maar goed, ik ben heel blij dat ik hier weer ben. Het is 4 zondagen geleden, denk ik. 5, zoiets. En we hebben even een paar weken heerlijk genoten van een vakantie in Frankrijk. Zalig. En tussendoor even een weekje vanuit Frankrijk naar Castellet. Hebben we een prachtig kamp gehad voor kinderen met een beperking. Wat een geweldige tijd was dat. Evelien was daar ook bij en Amara. En we hebben heerlijk genoten van die kinderen. Niet altijd gemakkelijk, zeg ik heel eerlijk. Maar toch, het was fantastisch om ook deze kinderen een stukje van Gods liefde te mogen doorgeven. En te zien dat die gasten ook konden genieten van de aanwezigheid van, van leeftijdsgenootjes. Maar bovenal de aanwezigheid van de Heer zelf. Prachtig was dat. Ik moet toegeven, er was één lied bij tijdens dat kamp wat gezongen werd. En ik had daar een beetje moeite mee. Was dat dat lied dat zegt dan: Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. He, better than Spider-Man, better than Superman, better than Batman. Ik dacht, zou Jezus daar nu werkelijk blij mee zijn? Ik vroeg het op een gegeven moment zelfs nog aan iemand en die zei, zeker weten. En ik dacht, ik heb daar mijn twijfels bij. Ik heb er serieus mijn twijfels bij. Zou Jezus er blij mee zijn dat hij wordt vergeleken met Superman, met Spider-Man, met Batman? Jezus is gekomen naar deze wereld als een dienaar. Hij is gekomen om de wereld te dienen met zijn liefde en vanuit zijn liefde. Dus ja, dat zijn dan van die dingen, je komt dat tegen. Maar goed, ik geef toe, er zitten in elke bundel zitten misschien liederen waarvan je zegt, die zijn geweldig. En andere liederen waarvan je zegt, nou, eigenlijk, als je er goed over nadenkt, kan je ze ook niet zingen. Daar ben ik eerlijk in. Maar goed, aan de andere kant, we mogen dankbaar zijn dat we toch mogen zingen tot eer van zijn naam. Ik denk alleen, laten we toch echt ook nadenken bij wat we zingen. En dan zijn er misschien soms dingen waarvan je zegt, ja, daar kan ik ook niet helemaal achter staan. Dat kan gebeuren. Maar laten we steeds nadenken. Bewust zijn van datgene wat we zingen. Zodat we echt hem mogen eren en mogen grootmaken met onze lofliederen. Voordat we de Bijbel gaan openen, wil ik eerst samen met jullie bidden. Vader, we willen u zo heel hartelijk bedanken voor dat geweldige, dat kostbare voorrecht wat we hebben deze zondagmorgen om opnieuw samen met u dat prachtige, dat rijke, dat kostbare woord van u te mogen openslaan en daar dingen uit te ontdekken, dingen uit te horen, dingen uit te leren die u tot ons wilt zeggen. Want ook als ik deze morgen mag spreken vanuit uw woord, dan wil ik dat niet doen vanuit mezelf. Dan wil ik niet dat het woorden zijn die ik heb bedacht, maar ik wil zo graag dat u met uw Heilige Geest tot ons allen spreekt. En daarom dank ik u voor uw liefde, uw trouw, uw genade. U bent een levende God, u bent een heilige God. U komt in lof en alle eer toe. We prijzen uw naam. Amen. Goed, we gaan de Bijbel openslaan bij 2 Samuel. Samuel zijn twee boeken. 2 Samuel, hoofdstuk 23. 2 Samuel, hoofdstuk 23. En daar lees ik vanaf vers 13. 2 Samuel 23, vanaf vers 13. Als iedereen het gevonden heeft. Dat is een geschiedenis uit het leven van koning David. Dan is hij al een tijdje koning. En dan lezen we daar: eens daalden 3 van de 30 aanvoerders af en kwamen tot David. David had 30 van die aanvoerders, dat waren helden. Ook geen superheroes, maar het waren wel helden. Het waren mannen die zich toch op een bijzondere manier hadden onderscheiden. Die kwamen af tot David tegen de oogsttijd bij de grot van Adullam. Terwijl een schare Filistijnen gelegerd was in de vlakte van Refaim. David bevond zich toen in de vesting en een wachtpost van de Filistijnen lag toen in Bethlehem. En er kwam een verlangen bij David op en hij zei: O, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Toen braken die 3 helden door het leger van de Filistijnen heen, schepten water uit de put van Bethlehem die bij de poort is, namen het mee en brachten het naar David. Maar deze wilde het niet drinken, maar plengde het voor de Heere en zei: Het zij verre van mij, Heere, dat ik dit zou doen. Is dit niet het bloed van de mannen die met gevaar voor hun leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Dit hebben de 3 helden gedaan, tot zover. Ja, de Bijbel is geschreven in een periode van zo'n 15 eeuwen. En daar hebben een 40-tal mensen ongeveer aan geschreven. En Mozes was daarvan waarschijnlijk de allereerste. En Johannes, de evangelist, was waarschijnlijk de allerlaatste. En in die 15 eeuwen, door die verschillende schrijvers, is ook geschreven over de stad Bethlehem. Die kom je op verschillende momenten in de geschiedenis tegen in de Bijbel. Nou is het woordje stad misschien wel een groot woord. Bethlehem was eerder een dorp. Maar toch, het wordt in de Bijbel een stad genoemd. En de eerste keer dat er over Bethlehem gesproken wordt in de Bijbel, is het moment waarop Rachel stierf. Rachel, dat was de vrouw van Jacob. En Rachel, die was hoogzwanger. En zo was het gezin op weg, op reis naar Efrata. En Efrata, dat is eigenlijk het gebiedje rond Bethlehem. En onderweg, terwijl ze op weg zijn naar Efrata, dan wordt Benjamin geboren. Dat is de jongste, de jongere broer van Jozef. En bij die geboorte, bij die bevalling, sterft Rachel. En ze wordt dan begraven langs de weg bij Bethlehem. De naam Bethlehem, de stad Bethlehem, de naam van de stad Bethlehem is, weet er iemand het? Broodhuis of huis van het brood, inderdaad. Het is een stad dus in de velden van Efrata. En wat betekent Efrata? Dat weten minder mensen, denk ik. Efrata betekent vruchtbaar. Dus het huis van het brood in een gebied dat vruchtbaar is. En dat Bethlehem Efrata lag dan weer in het gebied van de stam Juda. En Bethlehem is ook de plaats waar Naomi met haar gezin vandaan vertrok naar Moab. We kennen Naomi wel, die ging met haar gezin, ging ze op reis toen er hongersnood was uitgebroken in de streek. En er was geen eten meer. En toen vertrok zij met haar gezin naar Moab. En in Moab stierf dat hele gezin, behalve Naomi. Maar na verloop van tijd was die hongersnood voorbij en Naomi keerde terug. Ze had inmiddels wel een schoondochter gekregen, want een van haar zoons was nog wel getrouwd geweest. Of beide zoons waren nog wel getrouwd geweest. En een van haar schoondochters, Rut, die keerde mee terug naar Bethlehem. En ze zei toen tegen Naomi, de reden waarom ze mee terugging was, ze zei: Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Of net omgekeerd. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn volk. God. Sorry. En zo kwamen ze samen terug in Bethlehem. En daar trouwde Rut met Boas. En Boas en Rut die kregen samen een zoon. Dat was Obed. En Obed kreeg ook weer een zoon, dat was Isaï. En Isaï kreeg ook weer een zoon, en dat was David. David, andere David, niet ik. En David was eentje uit een gezin van 7 of 8 broers. Daar is de Bijbel niet helemaal duidelijk over. 7 of 8 broers. En David was van beroep schaapherder. Schaapherder in de velden van Efrata. Dus je had Bethlehem met daarom de velden van Efrata. En David was daar schaapherder. En Efrata was eigenlijk een favoriete plek voor schaapherders met hun schapen. En zo leefde David daar. Dat was zijn werk. En als David nog een tiener is, dan komt op een dag de profeet Samuel naar Bethlehem. En die bekijkt zo al die zonen van Isaï. En dan kiest hij David uit. En David wordt gezalfd door Samuel tot koning. Te midden van al zijn broers. En na die tijd duurt het nog effectief vele jaren voordat David koning wordt. En tot die tijd, tot het moment dat hij effectief koning wordt, dan is hij dus wel gezalfd tot koning. Maar hij is nog niet daadwerkelijk aan de macht. Tot die tijd woont David in Bethlehem. En is hij schaapherder. En dan daar vandaan komt hij op een gegeven moment voor het eerst in het paleis van koning Saul, die op dat moment nog koning is. En dan komt hij in dat paleis om daar muziek te spelen voor koning Saul, want koning Saul heeft last van depressieve buien. Maar staat er dan in 1 Samuel 17, David keerde telkens van Saul terug om te Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. David leefde in Bethlehem. En daar vandaan bezoekt hij ook op een dag zijn oudere broers die in het leger zitten. En dan is er een strijd en dan bezoekt hij zijn broers. En daar vandaan verslaat hij dus ook op een gegeven moment die reus Goliath. Dat kennen we wel, dat verhaal. En als Saul dan na het verslaan van Goliath aan David vraagt, van wie ben jij, een zoon? Dan zegt hij, ik ben de zoon van uw knecht, de Bethlehemiet Isaï. Ik kom uit Bethlehem. En even buiten Bethlehem ligt dan een bron, een waterbron die veel water geeft. En een bron, dat is zo'n, ja, hoe moet je dat noemen, een soort put of een plek waar water uit de grond komt. En die bron die is er nog altijd. Die bron die bestaat nog steeds. En die geeft enorm veel en goed gezond water. En dat water is uiteraard een zegen voor de bevolking. Is drinkwater, water om te drinken. Maar het is ook om de velden te bevloeien. De velden van Efrata. En dat zorgt dan weer voor die vruchtbare grond waar de herders hun schapen kunnen laten grazen. En er zijn ook veel steden daar rond die daarvan profiteren. Ik denk aan Anatot, aan Tekoa, Adullam. Er zijn zo van die steden niet zo ver bij Bethlehem vandaan. En ook die steden profiteren van dat water. En veel eeuwen later, in de dagen van Jezus, dan heeft koning Herodes daar in die omgeving van Bethlehem 3 grote bassins, 3 grote baden laten bouwen om al dat water op te vangen. Hij heeft zelfs aquaducten laten bouwen van die lange goten en tunnels om het water over een lange afstand te kunnen vervoeren. En dat allemaal voor zijn paleis, het Herodion. wat al een gigantisch bouwwerk was voor zijn paleis en ook voor de stad Jeruzalem. En David was dus in dit gebied, Bethlehem Ephrata, daar was hij schaapherder. Daar liet David zijn schapen grazen. En er was daar water voor zijn schapen om te drinken. En David was ook een, hoe noemen we dat tegenwoordig, een singer-songwriter. Hij heeft veel liederen geschreven, ook liederen over zijn geboortegrond. Ik denk bijvoorbeeld even aan Psalm 1. De eerste 41 psalmen zijn waarschijnlijk allemaal geschreven door David. Er staat bij een stuk of drie staat zijn naam er niet bij, maar ik denk dat die ook door David zijn geschreven, omdat het zo precies in die context past. En Psalm 1 is een van die psalmen waarin hij dan schrijft over de man die welgevallen heeft aan de wet des Heeren. Hij is als een boom geplant aan waterstromen, staat er dan, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en waarvan het loof niet verwelkt en al wat hij onderneemt gelukt. Dat is zo een van die psalmen. En een andere, natuurlijk die hele bekende psalm, 23, die zegt, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, hij voert mij aan rustige wateren, hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. En ook een andere psalm, psalm 63, ook een psalm van David, die hij schreef toen hij in de woestijn van Juda was en verlangde naar water. En dan zegt hij, o God, u bent mijn God, u zoek ik. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees smacht naar u in een dor en dorstig land zonder water. Ik krijg er zelf dorst van. Er staat geen water onder de preekstoel. Is er iemand die dat voor mij zou willen halen? Maar David was dus al vele jaren koning. David had al heel veel meegemaakt. Als hij hoort dat de stad Bethlehem is ingenomen, dan kan je je voorstellen dat dat voor David verschrikkelijk moeilijk was. Ja, dankjewel, dankjewel. Dan kan je je voorstellen dat dat voor David verschrikkelijk moeilijk was. Het was zijn geboortestad. Zijn geboorteplaats, zijn geboortestad was ingenomen door de Filistijnen. En ze hadden er zelfs een wachtpost gemaakt, die Filistijnen. Ze hadden een wachtpost in zijn geboortestad gemaakt. David, die kende daar elk straatje, elk steegje. Hij kende daar al die mensen die daar woonden. Hij kende bijna iedereen. Hij was daar opgegroeid. Hij had daar als kind gespeeld. Hij had daar vrienden gemaakt. Hij had daar over God geleerd. Hij had daar voor de schapen gezorgd. En hij wist dat daar nu mensen in angst zaten. Zelfs zijn eigen familie zat in angst. Maar hij kon de stad niet in. David had in zijn leven heel veel oorlogen moeten voeren. Dat weten we. David was een man die veel oorlogen heeft moeten voeren. En die zijn lang niet allemaal beschreven in de Bijbel. Er zijn er maar een paar beschreven. Maar David heeft er heel veel moeten voeren. En ook de oorlog waar we deze morgen over lazen in 2 Samuel 23, ook die oorlog is eigenlijk niet beschreven. Dat is ook eigenlijk helemaal niet nodig, want herhaaldelijk wordt er over David geschreven, de Heere gaf David de overwinning overal waar hij heen trok. De Heere gaf gewoon de overwinning overal waar David heen trok. In 2 Kronieken 17 daar staat, ik ben met u geweest, overal waar u gegaan bent. Al uw vijanden heb ik voor u uitgeroeid. Ook zal ik u een naam maken, gelijk aan de groten van de aarde. De Heere zegende David bij elke strijd die hij moest voeren. En ook deze slag, waar we deze morgen over lazen, ook deze slag heeft David zeker gewonnen. Daar zorgde de Heer wel voor. En het verhaal wat we deze morgen lazen gaat over drie helden. Drie helden van David. Elk met zijn eigen heldendaden. Je had daar Eleazar. Dat was eentje die had eerder een grote slachting aangericht onder de Filistijnen. Totdat zijn hand helemaal aan zijn zwaard vastkleefde. Je had Abizai. Die had in zijn eentje ongeveer met zijn speer ongeveer 300 vijanden gedood. Je had Benaja en die versloeg twee helden van Moab. Hij werd op een gegeven moment, hebben ze hem in een kuil laten zakken en daar doodde hij een leeuw. En hij doodde ook een Egyptenaar door de speer uit zijn hand te rukken en hem met zijn eigen speer te doden. Deze drie mannen waren stuk voor stuk helden van David. Grote namen in het leger. Ze hadden onderscheidingen meer dan verdiend. Drie helden komen bij David. En samen moeten ze nadenken over de beste manier waarop ze Bethlehem kunnen bevrijden van de Filistijnen die in die stad gelegerd zijn. En dan roept David opeens, terwijl die drie mannen bij hem zijn, oh, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem, die bij de poort is. Misschien was het wel een warme dag en had hij vreselijke dorst. Het is heel goed mogelijk dat de reden was. Maar misschien was het ook wel juist een diepe wens van David dat Bethlehem weer vrij zou zijn. En staat die bron van Bethlehem eigenlijk gewoon symbool voor de vrijheid van zijn stad Bethlehem? Misschien was het alle twee. Had hij dorst en wenste hij dat Bethlehem weer vrij was. En riep hij daarom, oh, dat iemand mij toch water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Hoe vaak staat in de Bijbel het woordje dorst niet juist symbool voor andere zaken, voor diepere zaken? Ik denk bijvoorbeeld even, hoe vaak staat het woordje niet symbool voor ons verlangen naar God? He? Psalm 42, zoals een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Of zoals wij dat in het liedje zingen, als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel heeft dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Maar het gevolg daarvan, het gevolg dat David dat riep, het gevolg dat David zo dat verlangen uitsprak, oh, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Het gevolg daarvan was dat die drie mannen op weg gingen. En hoe ze het voor elkaar kregen, weet ik niet, dat staat er niet. Maar ze braken onopgemerkt door die linies van de Filistijnen heen. En ze schepten water uit de put. En ze namen het mee en gingen zo terug langs datzelfde leger. En ze brachten dat water bij David. Dat was werkelijk een levensgevaarlijke onderneming die drie mannen ondernamen. Levensgevaarlijk. En dat allemaal voor een klein beetje water. Als ze nu door die Filistijnen waren opgemerkt, dan waren ze totaal kansloos geweest. Dan waren ze gewoon afgemaakt door de Filistijnen. Maar deze mannen die waagden hun leven voor hun koning. En dat voor een beetje water. Alsjeblieft, koning. Hier is water uit de put van Bethlehem. Wat een geweldig offer was dat. Wat een enorme toewijding voor hun koning. Wat een enorme toewijding hadden deze drie mannen allemaal voor hun koning. Dat had David niet zien aankomen. Maar David wilde het water niet drinken. Hij zei, dit water is als het ware het bloed van de mannen die met gevaar voor hun eigen leven op pad zijn gegaan. Ze hebben hun leven, ze hebben hun bloed gewaagd, gegeven voor een glas water voor hun koning. David wilde niet drinken. Maar hij plengde het water voor de Heere en hij zei, het zij verre van mij dat ik dit zou doen. Is dit niet het bloed van de mannen die met gevaar voor hun eigen leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Bethlehem. Bethlehem is de stad van David. In Micha 5 vers 1, daar wordt ook geschreven over Bethlehem. Dat is dat bekende vers waar staat, en gij Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, van wie de oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Bethlehem is de plaats waar koning Jezus werd geboren. Koning Jezus uit het geslacht van David. En het gevolg van het feit dat Jezus op een dag in Bethlehem werd geboren, naar de profetie uit Micha 5 vers 1, het gevolg daarvan was, toen koning Herodes dat hoorde, dat er een gruwelijke slachtpartij in Bethlehem en omstreek plaatsvond. Alle kinderen onder de 2 jaar, alle jongens onder de 2 jaar, werden op een gruwelijke wijze door de soldaten van Herodes omgebracht. Honderden, misschien wel duizenden kinderen, hun bloed werd vergoten voor een pasgeboren koning. Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, koning Jezus. Hij is de bron van levend water. En als Jezus later een volwassen man is geworden, dan staat er over Jezus, dan lezen we over Jezus in Johannes 7, dat Jezus op de laatste, de grote dag van het feest opstond en riep, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift het zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En kort daarna wordt Jezus opgepakt door de overpriesters. En komt hij later in de handen van de Romeinen. Hij wordt ter dood veroordeeld. Hij wordt geslagen. Hij wordt aan het kruis genageld. En hij sterft. Eens nadenken over die drie mannen die hun leven waagden voor hun koning. In de dagen van Jezus was het koning Jezus die zijn leven gaf voor zijn volk. Hij gaf zijn leven voor jou en voor mij. Die drie mannen in de tijd van koning David, die drie mannen die keerden levend terug uit Bethlehem. Dwars door dat leger van de Filistijnen heen. Ze gaven hun leven, ze waagden hun leven, ze waagden hun bloed voor hun koning. Jezus is op weg gegaan en koning Jezus sterft aan een kruis. De goede herder, ook zo'n beeld uit Bethlehem. De goede herder, Jezus, koning Jezus, zet zijn leven in voor zijn schapen. Wat een tragisch gebeuren als je daar goed over nadenkt. Jezus die sterft. Jezus, koning Jezus, hij sterft aan een kruis. Wat een tragisch gebeuren in de wereldgeschiedenis. Maar tegelijk is het ook zo'n gebeuren van toewijding. Toewijding voor ons, voor jou, voor mij. Wat een liefde schuilt er in Jezus. En prijs de Heer, na 3 dagen stond Jezus weer op uit het graf. En hij leeft, ik geloof dat. Technisch gezien verklaren mensen mij voor gek als ik dat zeg. Dat kan helemaal niet. Mensen die gestorven zijn, die al 3 dagen in het graf liggen en beginnen te stinken, laat ik het maar gewoon zo zeggen. Die kunnen niet opstaan uit de dood. Dat is onmogelijk. Ik geloof het. Jezus is opgestaan uit de dood en hij leeft. Amen. Een tragisch gebeuren, maar wat een zegen. Onze koning Jezus, die leeft in eeuwigheid. En hij wil jou en hij wil mij van zijn levend water te drinken geven. En het enige wat jij daarvoor moet doen, is dat levende water van Jezus, wat Jezus jou aanbiedt. Jij moet dat levende water aannemen en daarvan drinken. Dat is het enigste wat jij moet doen. Jij moet daarvoor kiezen. En heel eenvoudig tegen hem zeggen, ja Heer, ik dank u wel dat u uw leven voor mij hebt gegeven. En ik wil u volgen. En volgen, dat betekent dat wij van onze kant ons leven toewijden aan hem. Zoals hij zijn leven heeft toegewijd aan ons, zo mogen wij ons leven toewijden aan hem. Zoals een man en een vrouw in een huwelijk zichzelf aan elkaar geven, zo mogen wij dat doen naar hem. Hoeveel hebben wij over voor onze koning Jezus? Stel je voor dat Jezus op een dag roept, zoals hij dat aan het kruis uitriep. Ik heb dorst. Mij dorst. Wat doen we dan? Of wanneer Jezus zegt op een dag tegen zijn discipelen. Ik heb honger geleden. En jij hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden. En je hebt mij te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest. En je hebt mij gehuisvest. Ik was naakt. Maar je hebt mij gekleed. Ik was ziek. En je hebt mij bezocht. Ik ben in de gevangenis geweest. Maar je bent tot mij gekomen. In zoverre je dit aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je dit aan mij gedaan, zegt Jezus. Hoe ver reikt onze toewijding aan Jezus? Wat mag het ons kosten om Jezus te volgen? Waar zou jij doorheen moeten breken om bij dat water van Jezus te komen? Water, dat symbool van vrijheid voor Bethlehem en misschien wel een symbool van vrijheid voor heel veel mensen. Waar zou jij doorheen moeten breken om bij dat water te komen? Bijvoorbeeld op school? Nee, is vakantie, niet over school. Op het werk? Nee, ook niet. Bouwverlof? Maar wanneer andere mensen jouw hulp nodig hebben. Als mensen vastgelopen zijn. Als mensen Gods liefde nodig hebben. Durf jij dan voor deze mensen te strijden? Durf jij dan al het nodige te doen om die ander uit de nood te helpen? Ben jij bereid om dan door linies heen te breken om anderen te helpen? Wat die linies ook zijn, wat die vijand ook mag betekenen. Ben jij bereid om daar doorheen te breken? Of misschien ben je zelf wel iemand die hulp nodig hebt. Ben je zelf vastgelopen in je leven en ben jij degene die op zoek is naar Gods liefde? Ben je ervan doordrongen dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor jou? Dat hij alles heeft gedaan, alles in het werk heeft gesteld om jou te redden? Wil jij dan nu met hem meegaan? Wil jij hem volgen? Wil jij een verbond sluiten met hem? Dat is iets waar je voor kan bidden. Daar kan je om vragen. Gewoon eenvoudig zeggen tegen hem: Heer, ik wil u volgen. Ik wil uw weg gaan. Ik wil dat u de leidsman van mijn leven bent. Ik wil voortaan niet meer voor mezelf leven, maar u bent het middelpunt van mijn leven. Je kan dat gewoon eenvoudig tegen hem zeggen. En als jij misschien iemand bent die zegt: Hé, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Kom dan na de dienst naar mij toe. Of naar Geert, of naar iemand van het werkteam. Dan gaan we samen met je bidden. En dan gaan we dat samen aan hem vragen. We leven in een wereld die steeds verder op hol lijkt te slaan. En die wereld die maakt de mensen bang. Maakt mensen depressief. Maakt mensen wanhopig. Maar Jezus is de grote koning. Jezus is de vredevorst. En hij heeft werkelijk het laatste woord. En hij, als hij zegt: nu is er genoeg, nu is het moment aangebroken, dan veranderen alle dingen. Jezus heeft het laatste woord. Toen Jezus op een dag op een berg was, samen met twee van zijn discipelen, en verheerlijkt werd bovenop die berg, toen kwam er een stem uit de hemel en die zei: deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor naar hem. En als wij naar hem horen, dan belooft Jezus, en dat staat dan aan het einde, bijna aan het einde van de Bijbel in het boek Openbaring, dan zegt Jezus: ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens. Om niet. We gaan nog samen de Heere danken. Dank u wel, Jezus. Koning Jezus. Voor die ongelooflijke, onbevattelijke, die onmogelijke weg die u gegaan bent voor ons. Wat een toewijding, wat een liefde en wat een rijkdom schuilt er in die daad van u. Maar dank u wel, u bent niet in het graf gebleven, Heer Jezus, u bent weer opgestaan en u leeft, ook dat geloven we met ons hele hart. En daarin willen we dan ook ons aan u verbinden. Jezus, leven van mijn leven. Jezus, dood van mijn dood. U hebt uzelf voor ons gegeven. U bevrijdt uit alle nood. Omdat wij niet hopeloos sterven, maar uw heerlijkheid beërven. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Zo willen we u prijzen. En danken voor wie u bent, voor uw goedheid en genade. En geef dat ook onze harten echt gericht mogen zijn. Op u, op uzelf, op uw plan, op uw perspectief over deze wereld, uw perspectief over de toekomst. En geef dat wij met ons hele hart u toegewijd zullen zijn. Zodat ook wij een zegen mogen verspreiden. En dat Jezus Christus in ons gezien mag worden. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. We prijzen uw grote naam. Amen. Amen.